Goedemiddag, luisteraars voor de kerktelefoon en gasten die met ons meeluistert naar het voorleesmoment, georganiseerd vanuit de Open Hof, verenigingsgebouw van de Christelijk Gereformeerde Kerk in Middelharnis, deel 11. En dat geeft juist zo'n onrust, zo'n onvrede in zijn ziel. Bosie's geestelijke nood wordt zo groot dat hij alleen wil zijn. Behoedzaam wandelt hij tussen de heuvels door tot hij in een klein dal met struiken komt. En daar, op een stille plek, onder een struik met de wijd gespreide takken, buigt Bosie zijn knieën. Daar stort hij zijn hart uit voor de Heere. Daar vertelt hij al zijn nood en smeekt om Gods hulp. Hij belijdt zijn schuld, zijn mensenvrees, waardoor hij niet durft te belijden dat hij in de God van de christenen gelooft. Daar vraagt hij of meneer Smit uit Engeland terug mag komen om met hem over Gods boek te spreken. Dit bidden geeft wat opluchting voor zijn vermoeide ziel. Kom tot mij, allen die vermoeid en belast zijt, en ik zal u rust geven. Deze belofte uit Gods woord is voor Bosie een troost. Dankbaar dat niemand van zijn bekenden hem heeft gezien, wandelt Bosie terug naar het landhuis van de hindoe-koopman. Zie ik Bosie? Vraagt ineens een man die naast hem komt lopen. Verbaasd kijkt Bosie hem aan. Ja, zegt de man, ja, ik heb het goed gezien. Jij bent Bosie, de bediende van de Campbell-familie. Geschrokken staat Bosie stil en blijft de man aanstaren. Hij vindt het vervelend dat die man hem herkent. We hebben samen bij Saheb Campbell gewerkt, Bosie. Dat herinner je je toch nog wel? Ja, ja, zegt Bosie hazig. Maar daar kom ik nu nooit meer. Dat weet ik, antwoordt de man. Dat weet ik. Jij bent gevlucht, Bosie, omdat je beschuldigd werd dat jij de ketting van mevrouw Campbell had gestolen. Diepe rimpels trekken samen om Bosie's ogen. Waarom begint die man daar nu weer over? Laten we daar nu niet meer over spreken, zegt hij nors. Goed, goed, we praten er niet meer over. Maar ik was blij toen de ketting gevonden werd, antwoordde de man. Toen wist iedereen dat jij onschuldig was, Bosie. Jij had de ketting niet gestolen. Bosie zet grote ogen op. Man, wat zeg je? De ketting gevonden? Wist je dat dan nog niet? Nee, zegt Bosie opgewonden. Nee, daar heb ik nooit iets over gehoord. Wel, Bosie, jij was nog maar een paar dagen vertrokken bij de Campbell-familie, toen de Ajaai, het kamermeisje van mevrouw Campbell, de gouden ketting vond. Hij was in de kamer van mevrouw, in een kast waar niemand in mocht kijken, dan zij alleen. Ah, ah, zegt Bosie nadrukkelijk. Je begrijpt zeker wel wat er gebeurd was, Bosie. Wij denken dat de Ajaai de gouden ketting opzettelijk weggeborgen had om jou als dief te beschuldigen. En toen jij weg moest, had zij haar doel bereikt en kon zij haar vriend Nerkan in jouw plaats laten zetten. Maar bij de Campbell-familie wordt er niet meer over gesproken. Ze weten nu allemaal dat jij onschuldig bent. Bosie zucht heel diep, een zucht van blijheid. Zijn onschuld en eerlijkheid is bewezen. Nu hij dit weet, verlangt hij terug naar zijn eigen huis om daar op meneer Smit te wachten. Hij hoopt dat dat onder Gods gunst spoedig gebeuren zal. Bosi vraagt zijn ontslag aan. Bij zijn hindoe-meester ontvangt hij salaris aan de reis naar Kaligyan, zijn familiedorp. Vanuit de verte ziet Bosi de bekende huizen en hutten van zijn dorp. Zijn hart klopt sneller, van heimwee aan vreugde, dat hij weer thuis zal zijn. Met het hoofd fier omhoog en met de waardigheid van een man die door zijn familie geëerd wordt, stapt Bosi over het voetpad het dorp binnen. De mensen die hen herkennen, zullen wel eerbiedig groeten, denkt hij. Maar het is stil in het dorp. Er is bijna niemand te zien, totdat hij bij het huis van zijn zoon komt, die tegen de deurpost geleund staat en hem onderzoekend aankijkt. Bosi groet hem. De man kijkt hem stug en zwijgend aan. Bosi's blijheid smelt als was voor de zon. Wat onzeker, zegt hij. Mijn zoon. De man kijkt hem koel en doordringend aan en blijft zwijgen. Een nare kilte daalt in Bosi's hart. Wordt hij zo door zijn eigen zoon ontvangen? Toch probeert hij vriendelijk te zijn en zegt, mijn zoon, ik, uw vader, ben gekomen om weer bij mijn familie te wonen en, zonder verder iets te zeggen, gaat de man zijn huis binnen. De vreugde is uit Bosi's hart verdwenen. Het gevoel van een zware last daalt op hem neer. Zijn zoon negeert hem. Dat is een bittere teleurstelling. Hij gaat ook het huis binnen en vraagt, mijn zoon, mijn enige zoon, ik wil je begroeten en ik wens je vrouw en kind te zien. Bitter en hard, antwoordt zijn zoon. Mijn vrouw is er niet meer, ze is dood en mijn kind is bij zijn grootmoeder. Dan draait de man zich met zijn rug naar Bosi toe en toont dat hij hem niet als vader wil herkennen. Verslagen blijft Bosi daar staan. Een pijn vlijmt in zijn ziel. Wat is deze thuiskomst een teleurstelling. Langzaam schuifelt hij naar buiten en moet zich aan de deurpost vasthouden. Hij beeft van emotie. Zijn zoon, zijn enige zoon, kijkt koel op hem neer en veracht hem. Waarom doet hij dat? Wat heeft hij, Bosi, misdaan tegen zijn familie? Een oude vrouw met een kleine jongen aan haar hangt, komt vanuit een bospad aanlopen en blijft op een afstand van Bosi stilstaan. Met haar hand boven de ogen, om de felle zonnestralen te weren, kijkt ze hem wantrouwend aan. Ik zie Zebé, de moeder van de vrouw van mijn zoon. Met mijn enige kleinzoon begroet Bosi haar. Het lijkt dat haar ogen vuur schieten. Zo fel staart zij hem aan en snerpt. Hé, Bosi, ga weg van hier. In dit dorp is geen plaats voor jou. Jij behoort niet meer tot onze familie. Het gevoel van verlatenheid groeit in Bosi's hart. Waarom spreekt ook deze vrouw zo afstotend tegen hem? Dan hoort hij de heldere stem van het kind vragen. Grootmoeder, wie is die man? Hé, zegt de oude vrouw en bedenkt een lelijk woord voor de bezoeker om het kind bang te maken. Maar voor zij verder iets kan spreken, stapt Bosi naar het kind toe en zegt, mijn kleinzoon, ik, jouw grootvader, ben gekomen om jou te zien en weer bij mijn familie te wonen. Met een vriendelijk gebaar steekt hij zijn handen naar het kind uit. De jongen lacht en steekt vol vertrouwen zijn handen naar Bosi uit. Mijn kind, mijn zoon, fluistert Bosi ontroerd. Ga met me mee, mijn zoon. Je zult voortaan bij je grootvader wonen, in mijn eigen huis. De oude vrouw sest van boosheid en spreekt minachtende woorden. Maar ze weet dat ze het gezag van de grootvader over het kind moet aanvaarden. Met tegenzin laat zij de jongen met hem meegaan. Voortaan woont Bosi in zijn eigen huis, aan de rand van het dorp. Duidelijk voelt hij het wantrouwen van zijn familie aan de dorpsgenoten. Dagenlang piekert hij erover waarom zij zich zo kil en gereserveerd tegen hem zijn. Totdat een vrouw op het bouwland ineens tegen hem zegt: waarom ben jij teruggekomen naar dit dorp waar vrede woont? Jij Bosi, je bent een dief. Je hebt de gouden ketting van mevrouw Campbell gestolen. En in jouw hart woont een vreemde geest, de geest van de blanken. Bah, we verachten jou, ga weg uit dit dorp. Geschrokken van deze woorden keert Bosi naar het dorp terug en loopt regelrecht naar het huis van zijn zoon. Die ligt achter het huis onder de schaduw van een boom op de grond op zijn slaapmat. Bosi hurkt naast hem neer en vraagt: mijn zoon, wie heeft hier in dit dorp verteld dat ik beschuldigd ben als dief, dat ik een gouden ketting van een Engelse dame zou hebben weggenomen? Die geruchten zijn een leugen. Ik heb niets gestolen. Mijn onschuld is bewezen. Kort geleden ontmoette ik bij Patna een man die samen met mij bij Saheb Campbell diende. Die man vertelde mij dat de gouden ketting gevonden is door de ayai, het kamermeisje van mevrouw Campbell. Mijn onschuld is bewezen. Maar mijn zoon, zeg me toch de waarheid. Wie heeft hier over mij gelasterd? Traag draait de man op de grond zijn gezicht naar hem toe. Bosi schrikt van de vreemde, felle uitdrukking in de ogen van zijn zoon. U noemde haar naam, fluisterde de man hees. Het is de Ahai. Zij heeft veel over jou verteld. Of het leugen of waarheid is, weet ik niet. Ik denk dat zij de waarheid sprak. Bosi blijft onbeweeglijk zitten en staart naar de grond. De zoon probeert te gaan zitten, maar hij kreunt en valt terug op zijn mat. Mijn zoon, je bent ziek, zegt Bosi ongerust. Ja, ik ben ziek. Laat mij alleen, antwoordt hij kort. Ik zal Zebé roepen om voor jou te zorgen, biedt Bosi bezorgd aan. Nee, zegt de man. Nee, laat mij alleen. In Bosi ontwaakt het gevoel van de vader, die voor zijn zoon wil zorgen, en hij fluistert dicht aan het oor van de zieke man. Mijn zoon, ik heb vele jaren hard gewerkt en ik heb zilver verdiend voor jou en je zoontje. Van dat zilver kan ik medicijnen voor jou kopen. Ik zal naar Saheb Campbell gaan en vragen of hij een dokter wil roepen om jou te zien. Nee, roept de zieke heftig. Nee, ik wil niets met jou te maken hebben. Met jouw blanke vrienden van doen te hebben. Ga weg, laat mij alleen. Die middag ziet Bosi de oude Zebé met een hindoe-priester het huis van zijn zoon binnengaan. Bosi's hart begint te bonzen van onrust. Zijn zoon is ziek en hij, Bosi, de vader, moet zijn zoon toch waarschuwen tegen de leugens van de hindoe-priesters en hem de waarheid uit Gods woord vertellen. Maar hij durft niet. Zijn hart wordt samengeknepen van angst voor de mensen, angst voor zijn zoon en angst voor de verdere verachting van zijn volk. Als zijn zoon beter wordt, dan, ja, dan zal hij hem vertellen over die God van de christenen en over het boek van die God. Dan zal hij hem voorlezen uit de Bijbelbladen die hij van kleine Henry kreeg. Maar zijn zoon wordt niet beter. Plotselinge hoge koortsen slopen zijn krachten. En in zijn pijn spreekt hij vreselijke verwensingen uit over de christenen uit het gebied in Noord-India. De mannen uit het dorp bezoeken de zieke, zitten gehurkt naast hem op een mat. En zodra ze Bosie zien komen, spreken ze met verachting over de christenen. Dan schrijnt een pijn door Bosie's ziel. De naam van de Heer Jezus Christus is dierbaar voor hem. En de barmhartigheid van Christus voor zondaren uit alle volken, ook voor hem, Bosie, is hem meer waard dan al het zilver dat hij in vele jaren heeft verdiend. Eén keer probeert hij met schroom te zeggen dat hij hoge eerbied gevoelt voor de God en Schepper en voor zijn boek en dat hij twijfelt aan de leer van de hindoe-priesters. Dit werkt tomeloze woede van de dorpsbewoners op. Zijn ernstig zieke zoon is razig en beledigt zijn vader met de vuilste scheldwoorden. Als u hier in ons hindoe-dorp nog één keer iets durft te zeggen over de God van de christenen, dan zal je lot vreselijk zijn. Ons volk zal jou onder hun voeten vertrappen als het stof van de aarde, schreeuwen ze hem toe. Voor Bosie is dit een zware beproeving. Zijn zoon, zijn enige zoon, die hij zo lief heeft, die laat hem. Hij begrijpt de oorzaak. De geest en gedachten van zijn zoon zijn nog steeds ingesloten in de diepste duisternis van heidendom en bijgeloof. De mannen uit het dorp ballen hun vuisten tegen hem en dreigen dat ze hem zullen doden. Maar Bosie voelt nog de volle kracht van het leven door zijn lichaam stromen. Zijn armen zijn sterk en gespierd. Hij is in staat die mannen neer te slaan als ze hem zullen aanvallen. Soms vlamt de strijdlust in hem op om zich te verdedigen. Maar een onzichtbare kracht houdt hem tegen. Hij moet stil zijn en betrouwen op Gods bescherming. En meneer Campbell, die gehoord heeft dat Bosie's leven door hindoe-priesters en hun fanatieke volgelingen bedreigd wordt, stuurt af en toe controleurs naar het dorp om te zien hoe het met Bosie gaat. Hij weet dat de heer Smit spoedig uit Engeland terug zal komen en Bosie weer in zijn dienst wil opnemen. Daarom voelt hij zich verplicht voor Bosie's leven te waken. Meneer Smit heeft immers de zorg over Bosie aan hem overgedragen. In de schemeravond zit Bosie in de deuropening van zijn huis. Zijn kleinzoon leunt op grootvaders knie en kijkt hem met kinderlijk vertrouwen aan. Kijk, zegt Bosie, daarboven aan de hemel glanst de maan en schitterende sterren aan de donkere lucht. Zo was mijn kleine Henry, waar ik jou zo over verteld heb. Hij was een lichtje in deze donkere wereld, omdat het grote licht van God in zijn hart was. Dat licht straalde uit hem als een glans van liefde en vrede. Het kind kijkt hem vragend aan om meer te horen over die kleine vriend van zijn grootvader, die nu in een land woont waar het nooit donker is, waar niemand meer ziek is. En Bosie vertelt verder. Hij vertelt over het leven en sterven van kleine Henry, over zijn vriendelijkheid, zijn tere woorden en zijn goede manier van leven, over zijn liefde voor hem, Bosie, zijn Indiase drager, en van zijn liefde voor die kleine Henry, alsof het zijn eigen kind was. Grootvader, zult u die jongen weer terugzien? En mag ik hem dan ook zien? Vraagt het kind, terwijl hij stijf tegen Bosie aanleunt. Als jij net zo wordt als die jongen, dan mag je in dezelfde plaats komen, waar alle mensen gelukkig zijn. Waar niemand verdriet heeft, waar geen boze woorden gezegd worden. Grootvader, wat moet er dan met mij gebeuren om net zo te zijn als die Henry? Ach, mijn kind, mijn zoon, zegt Bosi met een zucht. O, hij voelt heel goed dat dit het ogenblik is om aan zijn kleinzoon over de zaligmaker, de Heer Jezus Christus, te vertellen, die Henry's leven zo veranderd had. Daarover heeft meneer Smit hem vroeger ook verteld uit Gods boek. Daarin is geschreven over de naam van Jezus Christus, Gods Zoon. Want er is onder de hemel geen andere naam die onder de mensen gegeven is, door welke wij moeten zalig worden. Bosi weet dat er ook voor zijn kleinzoon geen andere weg van verlossing is dan alleen door het geloof in Christus. Daarom moet hij het kind leren in die naam om bekering te bidden. Het zweet parelt over zijn gezicht, uit angst dat de mannen uit het dorp het zullen merken als hij zijn kleinzoon over de Heer Jezus vertelt. Terwijl hij zucht en peinst hoe hij dit aan het kind zal vertellen, ziet hij Zebé, de grootmoeder van de jongen, aankomen. Ze blijft op een afstand staan en wenkt het kind bij haar te komen. Ze lokt hem met een suikerbrok en een stuk rijstkoek. De jongen springt blij overeind, rent naar haar toe en hapt gretig in het lekkers dat ze hem geeft. Je bent nog klein, zoon van mijn dochter, zegt de oude vrouw. Je moeder is er niet meer en je vader is ziek. Daarom is het mijn plicht jou op te voeden in de godsdienst van het hindoevolk. Zit hier naast me en luister goed. Gehoorzaam, zonder wantrouwen. Het kind gaat naast haar op de grond zitten en luistert als zij hem over haar monsterachtige hindoe-goden vertelt, die zijn kindergedachten met verschrikking vervullen. Bosi moet toezien dat de vrouw elke avond tegen schemertijd komt. Onopvallend, zonder te spreken, komt ze aanlopen. Naast de deuropening van zijn huis hurkt ze neer en wacht tot de jongen naar buiten komt. Zij zit daar met uitgestoken hand, waarop iets lekkers ligt. En elke avond tegen de schemertijd gaat het kind naar zijn grootmoeder, smult van de rijstkoek en suiker en luistert naar haar vertellingen over hun goden. Op een avond zegt hij heel onschuldig tegen Zebé: grootvader heeft verteld over een jongen die Henry heet. Het licht aan de liefde van God woonde in zijn hart. Ik wil ook zo worden, zoals die jongen. Grootvader heeft mij een nieuwe naam gegeven. Ik heet nu ook Henry, net zoals die jongen. De oude Zebé wordt woest en boos. Ze schreeuwt scheldwoorden naar de deuropening van het huis waar Bosi zit. Nee, roept ze boos. Nee, jij bent een hindoezoon. Jouw naam is Indru. Jij mag de naam van een christen niet dragen. Nooit mag jij een christen worden. Een grootmoeder Zebé waakt voortaan over de jongen, over alles wat hij zegt en doet. Bosi voelt zich een gevangene in zijn eigen dorp. Met wantrouwen en achterdocht kijken zijn buren hem na, waar hij ook loopt. Heel graag zou hij de mensen meer willen vertellen over het geloof van de christenen, maar hij durft niet. Zelfs aan zijn kleinzoon, die nu in zijn huis woont, durft hij de naam van de dierbare Heer Jezus niet te noemen. Tot zijn schrik merkt Bosi dat de gezondheid van zijn zoon zichtbaar achteruit gaat. Onverwacht komt het bericht van zijn sterven. Schuw en bevend gaat hij naar het huis van de overledene, om hem nog eenmaal te zien. Daar ligt het levenloze lichaam van zijn zoon, zijn enig kind, nauwelijks op de leeftijd van een volwassen man, nauwelijks 30 jaar oud, is zijn leven door de hoge koortsen afgebroken. Terwijl Bosi daar staat, overvalt hem een diep gevoel van zijn schuld. Diep en schrijnend voelt hij zijn zonden. Nu pas gaan zijn ogen open, nu pas ziet hij dat er niets is waarmee hij, Bosi, de vader, zich bij God kan verontschuldigen. Er is niets waarop hij kan pleiten voor zichzelf. Zijn ziel wordt omklemd door een doodsschrik. Zijn zoon, zijn enige zoon, is van deze aarde heen gegaan om voor Gods rechterstoel te verschijnen, om rekenschap te geven van zijn leven op aarde. En hij, Bosi, de vader, heeft niet met zijn zoon gesproken over de enige weg voor eeuwige redding. Hij heeft de gelegenheid om hem de waarheid uit Gods woord te vertellen voorbij laten gaan. Nu is het te laat, voor eeuwig te laat. Met angst spurt Bosi in zijn gedachten waarom hij gezwegen heeft over de zaligmaker. Ja, hij weet het, uit vrees voor de mensen. De gruwelijke zonde van angst om door zijn volk verstoten te worden. Wat voelt hij zich nu nameloos eenzaam, verlaten van de gunst van God, omdat hij de zaligmaker verloochend heeft. De mannen uit het dorp regelen de begrafenis van Bosi's zoon. Er is geen geld, de man was arm. En armen worden in de avond voor het donker aan de oever van de Ganges rivier neergelegd, als prooi voor de wilde dieren, die hun buit 's nachts uit het bos inbrengen. 'S morgens is er dan niets meer te vinden. Bosi hoort dit plan. Nee, dat kan hij niet toelaten. Hij geeft opdracht dat zijn zoon in een stenen graftombe op het kerkhof begraven zal worden. En van zijn verdiende zilvergeld geeft hij een begrafenismaaltijd voor de mannen uit het dorp. Een hindoe-priester spreekt bij de begrafenis en mompelt goedkeurend: een rijke begrafenis, wonderlijk mooi, wonderlijk mooi. De dorpsgenoten glimlachen plotseling onderdanig naar Bosi, omdat hij ineens een man van geld en aanzien is. Ze buigen voor hem en Bosi besteedt veel zilver voor de uitvaart van zijn zoon. Het is het laatste wat hij voor hem kan doen. Maar in Bosi's hart schreeuwt het van ellende en diepe droefheid. Zijn zoon is niet meer. Duidelijk komt de begrafenis van kleine Henry in zijn herinnering. O, wat een verschil is het verlies van iemand van wiens eeuwig geluk hij zeker is. Of van de donkere, diep ellendige gedachten over iemand voor wie geen hoop is. De herinnering aan kleine Henry was altijd een zoete, aangename gedachte. Maar aan zijn eigen zoon dankt hij alleen met verschrikking en wanhoop. In de avond na de begrafenis stijgt Bosi's schuldgevoel en geestelijke nood tot een hoogtepunt. In diep berouw weent hij, zoals eens Petrus weende, nadat hij zijn meester had verloochend. Het sterven van zijn zoon is een verdriet dat aan Bosi's leven knaagt, omdat hij zijn zoon niet heeft verteld over de Heere Jezus, de zaligmaker, die ook hem vrede had kunnen geven. Bosi voelt zich dodelijk vermoeid van zelfverwijt, totdat hij in de Bijbelbladen van kleine Henry leest. Daar vindt hij in Matthäus 11, vers 28, de woorden van Jezus: komt herwaarts tot mij, allen die vermoeid en belast zijt, en ik zal u rust geven. Neemt mijn juk op u en leert van mij dat ik zachtmoedig ben en nederig van hart. En gij zult rust vinden voor uw ziel. Want mijn juk is zacht en mijn last is licht. Hij gelooft deze woorden en vertrouwt dat de liefde van Christus zijn onrustige hart rust kan geven. Maar hoe zal dit aan hem vervuld worden? Hij Bosi, die voor zijn eigen hindoevolk en familie niet openlijk durft te belijden dat hij volledig gelooft in de God van de christenen en in het woord van God, hoe zal hij rust vinden? Terwijl het verdriet over zijn zoon nog als een verse wond in Bosi's ziel schrijnt, gaan zijn ogen meer en meer open voor het onheilige leven en het slechte voorbeeld van de Brahmin-priesters tegen het arme volk uit zijn dorp. Hoe meer hij de hebzucht en geldafpersing van deze hindoe-priesters om zich heen ziet, hoe meer zijn hart dorst naar het zuivere, reine water uit de levende fontein dat vloeit uit het boek van de christenen, het woord van God waar hij leest, o alle gij dorstigen, kom tot de wateren, en gij die geen geld hebt, komt, koopt en eet. Ja, komt, koopt zonder geld en zonder prijs. Hoor dan dachtig naar mij en eet het goede. Neigt uw oor en komt tot mij. Hoort en uw ziel zal leven, want ik zal met u een eeuwig verbond maken. Na het verlies van zijn zoon voelt Bosi zich meer dan ooit tevoren aan zijn enige kleinzoon verbonden. Een diepe liefde voor dit kind worstelde in Bosi's hart en hij noemde de jongen vaak mijn Henry. Maar de grootmoeder van het kind, de oude Zebé, wordt boos. Ze wil die naam niet horen. De jongen heeft de hindoe-naam Indru. En zo moet hij genoemd worden, zegt zij. Nu de vader van de jongen niet meer leeft, haalt Bosi zijn kleinzoon uit het huis van de grootmoeder, om het kind voortaan onder zijn toezicht en bescherming te hebben. De oude Zebé schreeuwt Bosi boze scheldwoorden achterna. Maar ze gelooft dat Bosi zilver bezit en een man die zilvergeld gespaard heeft, is in hun gebied een belangrijk persoon. Daarom zwijgt de grootmoeder weer. Ze wil Bosi's vriendschap niet totaal verliezen, omdat zij van zijn geld wil hebben. Ze moet toestaan dat de jongen voortaan bij zijn grootvader woont en hem gehoorzaam is. Indru krijgt liefde en achting voor zijn grootvader. 'S Nachts slaapt hij op dezelfde mat in Bosi's armen. En op de dag eten ze uit dezelfde schotel. Aan grootvaders hand wandelt hij door het bos en in de schemeravond zitten ze in de opening van de hut. Dan luistert hij als Bosi vertelt over het leven van zijn kleine Henry. Op een avond als de zon ondergaat en de laatste goudgele stralen over het dorp schijnen, zit de jongen alleen voor de hut. In de verte tussen de huizen van het dorp hoort hij een vreemde stem. Een stem met een onbekende klank. Die vraagt hem waar Bosi, de drager van meneer Smit, woont. De jongen scherpt de oren. Die vreemde stem vraagt naar zijn grootvader. En de mannen uit het dorp geven onvriendelijke antwoorden. Woorden vol verachting spreken zij over Bosi. Ze gebruiken vuile woorden over hem. De jongen luistert onrustig. Er klinken voetstappen tussen de hutten, steeds dichterbij. Een lange donkere schaduw glijdt voorbij. De vreemde man blijft voor hen stilstaan. Onmiddellijk springt Indru overeind en gaat in de deuropening staan om zijn grootvader te beschermen. Die vreemde man mag niet binnenkomen. Woont hier Bosi, de bediende van meneer Smit? Vraagt de man. Voordat de jongen iets kan zeggen, komt Bosie haastig uit de hut naar buiten en staart de vreemdeling verwonderd aan.
Ah, Bosie, zegt de man, herken je me nog? We hebben samen bij meneer Campbell gewerkt.
Ja, ja, stamelt hij, ik ken jou. Met welke boodschap kom je naar mijn dorp?
Een goede boodschap, Bosie, een zeer goede boodschap. Meneer Campbell heeft een brief ontvangen van meneer Smit uit Engeland, dat hij spoedig naar India zal komen. Hij moet nu op het grote zwarte water varen.
Zo noemden ze in die tijd de Indiërs de oceaan. Over enkele weken zal zijn schip in Calcutta in de haven komen. Meneer Smit wil jou ontmoeten en je weer in zijn dienst nemen. Je zult weer een goede meester krijgen, Bosie.
Ja, zegt Bosie. Ja, meneer Smit is inderdaad een goede meester.
Nu grootvader vriendelijke woorden tegen de vreemde man spreekt, is Indru's wantrouwen verdwenen en gaat hij met de mannen mee de hut in.
Kom zitten, nodigt Bosie zijn bezoeker. Kom zitten en gebruik een maaltijd bij ons na je lange reis.
Het worden goede uren. De mannen hebben veel met elkander te bespreken. Er zijn zoveel herinneringen aan het vroegere jaren toen ze samen in de Campbell Villa waren.
Dank u wel voor uw aandacht.